Een keer een worsteling met het microfoontje. Maar als het goed is, staan jullie mij. We gaan inderdaad het woord openen. En dat doen we vanmorgen in het Bijbelboek 1 Koningen 11. 1 Koningen 11.
In Koningen 11. Het gaat over koning Salomo en wat hem allemaal overkomt. Ik heb boven de preek als thema staan de wijste dwaas. De wijste dwaas. En dat vat eigenlijk wel een beetje het leven van koning Salomo samen. Ik wil met u beginnen in hoofdstuk 11 vers 1 en ik lees door tot en met vers 13. In Koningen 11, vanaf vers 1 tot en met vers 13. En daar lezen we: koning Salomo had veel uitheemse buitenlandse vrouwen lief. En dat naast de dochter van de farao: Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische vrouwen. Uit de volken waarvan de Heere tegen de Israëlieten had gezegd: u mag niet naar hen toe gaan en zij mogen niet bij u komen. Ze zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken achter hun goden aan. Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Hij had 700 vrouwen, vorstinnen, en 300 bijvrouwen, slavinnen. Zijn vrouwen deden, zoals er ook stond, zijn hart afwijken. Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de Heere zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Want Salomo ging achter Astoreth aan, de god van de Sidoniërs, en achter Milkom, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. En zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij volhardde er niet in de Heere na te volgen, zoals zijn vader David. Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor Molech of Moloch, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. En zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen die hun afgoden reukoffers en slachtoffers brachten. Daarom werd de Heere toornig op Salomo. Omdat zijn hart van de Heere, de God van Israël, die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken. Hij had hem aangaande deze zaak geboden dat hij niet achter andere goden aan zou gaan. Maar hij hield zich niet aan wat de Heere geboden had. En daarom zei de Heere tegen Salomo: omdat het bij u gebeurd is dat u mijn verbond en verordeningen die ik u geboden heb niet in acht hebt genomen, zal ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en aan uw dienaar geven. In uw dagen zal ik dat echter niet doen, omwille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. Alleen, ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren. Eén stam zal ik aan uw zoon geven, omwille van mijn dienaar en omwille van Jeruzalem dat ik verkozen heb. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In een Parijse beeldentuin staat het bronzen beeld van Le Penseur, de denker, gemaakt door de Franse beeldhouwer Auguste Rodin. Al ruim 100 jaar is deze peinzende, in gedachten verzonken figuur een toonbeeld van de mens die op zoek is naar kennis en wijsheid. En dat verlangen naar kennis en wijsheid van de mens, ja, dat zal nooit echt bevredigd worden. Zelfs niet door onze informatiemaatschappij. Terwijl we toch met één druk op de knop op internet toegang hebben tot vele honderden, zo niet duizenden informatiebronnen. Maar ook die enorme schat aan kennis op internet maakt ons lang niet altijd wijzer. Want hoe vaak En mij overkomt dat regelmatig, verzuchten we niet. Wat is wijsheid? Als het leven ons voor moeilijke keuzes plaatst. Alleen die vraag al verraadt onze onzekerheid. Op zulke momenten dan ervaren we pas goed dat intelligentie, opleiding, kennis niet voldoende zijn om onze verantwoorde keuzes te maken. We kunnen immers nooit zeker zijn van de consequenties ervan. Wat is dan wijsheid? Nu wordt gezegd dat de mens in wijsheid toeneemt naarmate hij ouder wordt. Verstand komt met de jaren, zeggen we dan. En oude mensen die al veel hebben meegemaakt en daardoor veel kennis en ervaring hebben opgedaan, weten daar alles van. Maar om te zeggen dat ze nou wijzer zijn, dat is nog maar de vraag, denk ik. Want hoe ouder, hoe gekker, dat is ook een veelzeggende uitdrukking. Toch? En juist ons tekstgedeelte vanmorgen laat zien dat oude mensen tot hele dwaze dingen in staat zijn. Kennelijk zijn kennis en levenservaring dus niet voldoende om echte wijsheid, en dan bedoel ik in Bijbelse zin, voor te brengen. Iemand die superintelligent is, kan volgens de Bijbel toch dwaas handelen. En omgekeerd kan iemand die minder begaafd is, maar die wil gehoorzamen wat de Bijbel zegt, heel wijs zijn. Bijbelse wijsheid gaat dus veel verder dan opleiding en intellect. Ja, de Bijbel omschrijft wijsheid als een levenshouding gericht op God de Vader. De bron en de gever van kennis en wijsheid. Bijbelse wijsheid is dus voor eerst niet het hebben van een scherp verstand of grote intelligentie, maar van een fijngevoelig hart. Het Hebreeuwse woord voor wijsheid, chogma, waarvan ons woord gochem is afgeleid, betekent dan ook zoiets als nadenken, overdenken en dan pas doen. Eerst wat grondig is overdacht, dat wordt in de praktijk gebracht. Wijsheid is dus een zaak van hoofd, van hart en van handen, en dat in het licht van Gods gezaghebbende woord. Goge mensen houden dus rekening met de wil van God. Wijze mensen stemmen hun leven af op God en zijn woord. En dwaze mensen leven moedwillig aan God voorbij. Denk maar aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze man. De wijze man die bouwde zijn levenshuis op de rots. En de dwaze man bouwde zijn levenshuis op het zand. Met alle fatale gevolgen van dien. De praktijk van alle dag bewijst dus dat je als mens dwaas en wijs in het leven kan staan. En soms vraag ik me wel eens af, hoeveel dwaze mensen zijn er niet? En dat er in de wereld dwaze mensen zijn, ja, dat kunnen we ons nog wel voorstellen. Maar dat er ook in de kring van gelovigen dwaze mensen zijn en die dwaas leven en dwaas handelen, dat valt soms moeilijker te begrijpen. Nou, een man die daar alles vanaf weet, is koning Salomo. Zoon van de grote koning David. En aan de hand van zijn leven gaan we zien vanmorgen hoe iemand wijs kan beginnen en toch heel dwaas kan eindigen. En daartoe letten we op het hart van Salomo. In de eerste plaats zijn opmerkzame hart. In de tweede plaats zijn verdeelde hart. In de derde plaats zijn afgewende hart. En dan ten slotte zijn begenadigd hart. Dus een opmerkzaam hart, een verdeeld hart, een afgewend hart en dan zijn begenadigd hart. In de allereerste plaats dat opmerkzame hart. Salomo die begint goed. Hij volgt zijn vader David op als koning toen hij zo ongeveer 18 jaar oud was. En die eerste jaren van zijn koningschap, ja, dan heeft Salomo echt een opmerkzaam hart. Het is een hart dat volkomen uitgaat naar God. En God zegent dat ook met grote zegen. Het leven van Salomo wordt rijkelijk gezegend door God. Je kunt dat zien In de eerste plaats dat God hem zegent met grote macht. Salomo die mag een heerser zijn over een koninkrijk dat zo groot is. Dat begint bij de rivier de Eufraat in Irak tot aan de grens met Egypte. Al die koninkrijken die daar waren, heeft Salomo mogen onderwerpen. En zijn leger is voor die tijd dan ook zeer omvangrijk. 1400 strijdwagens, 40.000 paarden en 12.000 ruiters. En tijdens zijn 40-jarig durende regering mag Salomo leven in vrede en grote voorspoed. God zegent Salomo ook met grote rijkdom. Want al die overwonnen koninkrijken, die zijn hem schatplichtig, belastingplichtig. En los van deze belastingopbrengsten en de opbrengsten uit de handel, bedroegen de inkomsten van Salomo jaarlijks 666 talenten goud. Dat is ongeveer zo'n 20.000 kilo aan goud, wat Salomo jaarlijks mag ontvangen. In 1 Koningen 10, vers 23, wordt van Salomo ook gezegd dat hij mede door zijn rijkdom aanzienlijker was dan alle koningen van de aarde. God zegent Salomo ook met een bouwkunst, met grote bouwkunst zelfs. Hij mag immers de schitterende tempel in Jeruzalem bouwen. En zijn imposante paleis, de Woud van de Libanon, zoals dat werd genoemd. En verder mag hij een paleis voor zijn Egyptische vrouw bouwen. Hij mag de vestingmuur rondom Jeruzalem bouwen. En ook de vestingsteden Gazor, Gezer en Megiddo. En behalve deze grote macht, grote rijkdom en grote bouwkunst, zegent God bovenal Salomo met grote wijsheid. 1 Koningen 4 vers 29 zegt, God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en een groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. De wijsheid van Salomo was groter dan alle wijsheid in het oosten. Ja, dan alle wijsheid in Egypte. Ja, van alle mensen op de aarde. Zodat, hoofdstuk 4 vers 32 zegt, zijn naam bekend was bij alle heidenvolken. Om het maar zo eens te zeggen, Salomo had alle wijsheid in pacht, zoals er nooit een mens eerder had gehad. En dat maakte hem tot de grootste, de bekendste en de roemruchtste koning van zijn tijd. En uit alle delen van de wereld kwam men naar hem toe om van zijn wijsheid te horen. En ook als dichter en schrijver maakte Salomo grote indruk door het schrijven van 3000 spreuken. Waarvan er 600 in onze Bijbel staan. En het maken van ruim 1000 liederen. Waaronder Psalm 72 en 127. En Salomo kreeg al deze geweldige voorrechten. Omdat hij God boven alles van harte lief had. En zich afhankelijk wist van zijn genadevolle leiding. En weet u wanneer dat aan het licht kwam? Dat kwam aan het licht toen God in een droom aan Salomo verscheen en vroeg wat hij wilde hebben. En Salomo, toen nog een piepjonge vent, zonder levenservaring, vroeg niet om rijkdom, om roem, om macht. Nee, hij vroeg om een opmerkzaam hart. Omdat hij goed en kwaad wilde kunnen onderscheiden. Letterlijk staat er dat Salomo vroeg om een horend hart. Een hart dat luistert naar de stem van God. Salomo die besefte dat hij zo'n hart nodig had. Dat hij gehoorzaam wilde zijn aan God. Omdat hij anders niet als een wijs koning over zijn volk zou kunnen regeren. Die naar waarheid en recht leiding zou kunnen geven aan Gods volk. Ik vraag me af wat u en ik zouden hebben geantwoord aan de Heere als hij ons die vraag had gesteld. Misschien hadden we wel gevraagd om gezondheid, een lang leven, een succesvolle carrière, een goed inkomen. En allemaal is dat op zich, is dat niet verkeerd, maar het is volkomen ondergeschikt in het licht van de eeuwigheid. God vindt namelijk een verlangen naar een opmerkzaam hart, een luisterend hart, vele malen belangrijker voor ons geestelijk leven. Een horend of luisterend hart, ja, dat leert ons goed en kwaad te onderkennen en te ontdekken wat wel en niet naar de wil van de Heer is. Als wij de Heer bidden om een opmerkzaam hart, dan is dat een gebed naar Gods hart. Zo'n gebed wil hij maar al te graag verhoren. Daaraan wil hij zijn zegen verbinden. Want zo'n hart wil zijn stem verstaan, toch? Jezus zei het zo. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u mij wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Weet u, ons hart moet niet uitgaan naar bevrediging van materiële behoeften of begeerten. Daar gaat het zoeken van de heidenen naar uit. Nee, wij worden opgeroepen om in de allereerste plaats te zoeken naar Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat is onze eerste en grote prioriteit. En als dat goed zit, dan mogen we erop vertrouwen dat de Heer ook in onze materiële behoeften kan en wil voorzien. Nu, Salomo die begon dus goed. Die leefde met God en maakte zijn keuzes vanuit een hart dat de Heer toegewijd was. Maar naarmate de jaren vorderen van zijn koningschap, gaat het bergafwaarts met zijn geestelijke leven. Misschien wel de wijsheid, zijn bekendheid, zijn roem, zijn rijkdom, zijn macht. We weten het niet, maar het stijgt naar zijn hoofd kennelijk. En ze maken hem kwetsbaar, vatbaar voor verkeerde invloeden. Net als elk mens is ook die grote wijze Salomo gevoelig voor zonde. En bepaald niet feilloos. Zijn opmerkzaam hart, dat zo vol was van de liefde tot God, wordt meer en meer een verdeeld hart, ons tweede punt. Want het hart van Salomo vult zich meer en meer met eigenliefde. Liefde voor zichzelf. Ja, met meer liefde en lust voor menselijk genot dan voor God. En weet u, dat proces van dat geestelijk verval, ja, dat verloopt geleidelijk. Ja, heel subtiel. Het begint namelijk met het zich inlaten met vele heidense vrouwen. En die waren de Achilleshiel van koning Salomo. Want hij gaat daarmee lijnrecht in tegen de geboden van God. Het gebod van God zei immers al in Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw enkelvoud hechten of aankleven. En ze zullen tot één vrouw zijn. Salomo gaat dus in tegen het gebod van de Heere om meer, om minder dan, om één vrouw te hebben, zo moet ik het zeggen, ja. En tegen Mozes had God ook gezegd in de zogenaamde Koningswet, dat kunt u lezen in Deuteronomium 17 vers 17, dat een koning van Israël niet vele vrouwen mocht hebben. Waarom niet? Nou, had God tegen Mozes gezegd, omdat deze vrouwen het hart van de koning zullen afleiden van zijn onverdeelde toewijding aan God. En God drukte ook Jozua, de opvolger van Mozes, op het hart dat de Israëlieten geen huwelijk zouden aangaan met de heidenen uit omringende volken. Waarom niet? Omdat ze daardoor zijn zegen zouden kunnen verspelen. Salomo's zonde is dat hij Gods gebod in de wind slaat. Zonde begint altijd weer met ongehoorzaamheid aan Gods woord. Wij denken soms dat de Bijbel geschreven is om ons dwars te zitten, om onze pleziertjes te ontnemen. Maar wij gaan dan compleet eraan voorbij dat de Bijbel juist gegeven is aan ons om ons te beschermen tegen de zonde. En tegen de fatale, verwoestende gevolgen daarvan. Psalm 119 vers 11 zegt niet voor niets, en ik lees het voor in de NBG-vertaling. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik niet zondige. U zou die tekst moeten memoriseren. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik niet tegen u zondige. Zonde komt altijd voort uit eigenliefde. Meer liefde voor onszelf dan liefde voor God. En zo maakt de zonde scheiding met God. En maken wij ons ongeschikt voor de dienst aan Hem. Daarom leert de Bijbel dat we ons niet moeten inlaten met die dingen waarvan God zegt dat het niet goed is voor ons geestelijk leven. De allerbeste bescherming tegen zonde en haar gevolgen is dat we ons niet willen inlaten met heel ons hart, dat is heel ons wezen, met zonde. Omdat het ons negatief beïnvloedt. Maar nou vraag ik u, waarmee laten wij ons vandaag de dag niet in? Wat komt er via de media allemaal op ons af? Alles moet toch kunnen? Niets is er toch meer verkeerd? En helaas, veel christenen doen daar vrolijk aan mee. Met de dag denken en gedragen we ons toleranter tegenover de wereld. En we worden toegefelijk aan datgene wat de wereld ons aanbiedt. Weet u, het eind van het liedje is dat we zodanig door de wereld worden beïnvloed dat het ons dagelijks leven gaat beheersen. En dan worden we tot christenen die zich eraan gewend hebben om steeds weer compromissen te sluiten met de wereld. Dan vervallen we tot een christendom dat enerzijds God, maar anderzijds ook de zondige wereld in zijn verdeelde hart heeft gesloten. Nou, de grote koning Salomo wordt zo'n man van compromissen. En hoe meer compromissen hij sluit, hoe meer zijn liefde tot God afneemt. Ja, hij ontpopt zich tot een fervent hartenjager. En hij trouwt met vele vrouwen uit heidense volken. We lezen in vers 1, koning Salomo had vele uitheemse, buitenlandse vrouwen lief. En dat naast de dochter van de farao. De Moabitische vrouwen, Ammonitische vrouwen, Edomitische, Sidonische en Hethitische vrouwen. En de liefde van Salomo voor heidense vrouwen, die begint al voor aanvang van zijn regering. Want dan trouwt hij al met Naama, een Ammonitische. Uit dat huwelijk wordt zoon Rehabiam geboren. En daarna voegt hij nog eens 700 vorstinnen, zo hebben we gelezen, en 300 bijvrouwen, slavinnen, toe aan zijn harem. Een deel van deze huwelijken, zoals met de dochter van de Egyptische farao, was van politieke aard. Het waren verstandshuwelijken, zou je kunnen zeggen. Die ervoor zorgden dat omringende volken te vriend konden worden gehouden. Je valt immers als heidense koning niet makkelijk de man van je dochter aan, toch? Ja, hoe logisch ook, God had ervoor gewaarschuwd deze slechte gewoonte van buitenlandse koningen niet over te nemen. God had Israël gewaarschuwd, de koning voorop, om zich niet met heidense volken te vermengen. En vers 2 zegt, u mag niet naar hen toe gaan en ze mogen niet bij u komen. Ze zouden ongetwijfeld uw hart afwijken achter hun goden aan. God wilde dat het volk Israël en zijn koningen hun vertrouwen uitsluitend op hem zouden stellen. Maar Salomo deed dat niet. Hij liet zich wel in met vele heidense vrouwen. Ja, bijna schrijnend staat er aan het slot van vers 2. Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Salomo hechtte zich niet langer aan God. Maar hij handelde liever naar eigen inzichten. Alsof hij niet alleen de wijste, de rijkste en de machtigste koning wilde zijn, maar ook nog de vorst met de grootste harem. Want hoe meer vrouwen je had, hoe groter het aanzien dat je als Oosterse vorst in die dagen had. Het verkeerde voorbeeld van Salomo wordt eeuwen later door Nehemia aangehaald. In hoofdstuk 13, vers 26 en 27 uit Nehemia zijn woede en frustratie over de teruggekeerde ballingen uit Babel, die eveneens met heidense mannen en vrouwen waren getrouwd. En hij zegt daar, is het niet met betrekking tot deze dingen dat Salomo de koning van Israël gezondigd heeft, terwijl er onder veel heidenvolken geen koning was zoals hij, en hij zijn God lief was, en God hem tot koning gesteld had over heel Israël, ook hem deden de uitheemse vrouwen zondigen. Zullen wij dan naar u luisteren door al dit grote kwaad te doen? Dat kwaad namelijk God ontrouw zijn door uitheemse vrouwen bij u te doen wonen. Nu is polygamie, het hebben van één vrouw, bij ons wettelijk verboden. Ik zou haar zeggen gelukkig. Maar laten wij ons dan beperken tot de relatie met de vreemde vrouw of man. En dan bedoel ik eigenlijk in de zin van de ongelovige man of vrouw. Hoe staan wij er dan voor? Zijn wij altijd bereid om Gods gebod te gehoorzamen om 2 Korinthe 6 vers 14 geen ongelijk span te vormen met ongelovigen? Een ongelijk span vormen, dat is natuurlijk beeldspraak. Voor het aangaan van een huwelijk met iemand die niet onze gelijke is. Ik bedoel, een christen die willens en wetens een huwelijk aangaat met een niet-gelovige man of vrouw. Dan, zegt de Bijbel, vorm je een ongelijk span. En het is een beeld uit de landbouw. Een span ossen die voor de ploeg wordt ingespannen. Maar bij een ongelijk span worden niet twee ossen, maar een os en een ezel ingespannen voor de ploeg. Je kunt het onder andere lezen in Deuteronomium 22 vers 10. En een os en een ezel, dat werkt niet. Dat loopt letterlijk voor geen meter. Os en ezel kunnen niet samenwerken. Maar hetzelfde geldt voor een huwelijk tussen een gelovige en een niet-gelovige. Het werkt gewoon niet. Twee totaal verschillende werelden gaan moeilijk samen binnen een huwelijk. Immers, wat een gezamenlijke verantwoordelijkheid zou moeten zijn, komt in de praktijk onevenredig zwaar op de schouders van de gelovigen te liggen. Het laat zich dus raden wie de ezel is. Dat is niet de ongelovige, want die weet niet beter. De kracht van een huwelijk, van een christelijk huwelijk, is juist dat man en vrouw in staat zijn om gezamenlijk in gebed Gods aangezicht te zoeken. In tijden van ziekte, moeite, verdriet of aanvechting. En een gelovige die met een ongelovige trouwt, maakt zo'n huwelijk bij voorbaat dus al krachteloos. Daarom is een huwelijk tussen een gelovige en een ongelovige wezensvreemd aan het woord van God. U kunt natuurlijk zeggen, ja, maar het is niet onmogelijk toch dat een gemengd huwelijk kan slagen. En dat is ook zo. Een gemengd huwelijk zou kunnen slagen als de ongelovige zich bekeert. Of in het minste geval het christelijk geloof van de ander accepteert en tolereert. Maar als christen mag je daar bij voorbaat niet van uitgaan. De praktijk leert bovendien, helaas, dat een huwelijk tussen een gelovige en een niet-gelovige in de meeste gevallen vroeg of laat uitdraait op moeite, verdriet, teleurstelling en niet zelden op echtscheiding. Maar ik vraag u, zou het ook anders kunnen gaan? Als wij God moedwillig ongehoorzaam zijn, dan mogen we toch geen zegen verwachten. Zijn zucht naar wereldgelijkvormigheid komt Salomo uiteindelijk duur te staan. Van liefde tot heidense vrouwen vervalt hij, als hij oud geworden is, tot liefde voor afgoden, heidense goden. En de waarschuwing van God dat een koning niet veel vrouwen mocht nemen omdat ze zijn hart doen afwijken, ja, dat wordt nu praktijk, wordt nu werkelijkheid in het leven van Salomo. Zijn opmerkzaam hart, dat aan God was toegewijd, dat raakt meer en meer verdeeld en tenslotte wendt het zich af van God, ons derde punt. Salomo's hart wendt zich af van God. Wat een diepe, diepe val van Salomo. Notabene de man die de tempel van God mocht bouwen, aan wie God 2 keer was verschenen, die alles had ontvangen wat zijn hart maar begeerde. Deze rijkelijk gezegende Salomo woog diep voor de afgoden van zijn vele vrouwen. De dienst aan God stond voor Salomo gelijk aan de dienst aan afgoden. Het maakte voor hem niet langer verschil. Hij deed, vers 6a, wat slecht was in de ogen van de Heere. En vers 4 en vers 6b zegt, hij volhardde er niet in de Heere na te volgen zoals zijn vader David. In de ban van zijn vele heidense vrouwen bouwt Salomo offerplaatsen voor hun vele afgoden op de berg ten oosten van Jeruzalem. Vers 7 en 8 zegt, toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Chamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor Molech, of Moloch, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. Zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen, die hun afgoden reukoffers en slachtoffers brachten. U moet zich voorstellen, als Salomo 's morgens uit het raam van zijn paleis naar buiten keek, dan zag hij daar op die berg honderden altaren staan gewijd aan afgoden. En ze zijn daar ruim 300 jaar gebleven. De berg naast de Olijfberg wordt nog steeds de berg van de schande genoemd, vanwege de afgodendienst van Salomo. En hoe groot zijn geestelijk verval was, dat is goed te zien aan de afgoden die hij aanbad. Astarte, zoals als er staat, de godin van de Sidoniërs en de Feniciërs. Chemos, de gruwel van de Moabieten. En Milcom of Moloch, de gruwel van de Ammonieten. Het waren allemaal dode afgoden aan wie zelfs kindoffers werden gebracht. Met deze afgoden werd de levende God van Israël gelijkgesteld. Deze afgoden liep Salomo achterna vanwege zijn liefde voor heidense vrouwen. Vrouwen die eerst zijn hoofd op hol hadden gebracht, vervolgens zijn hart hadden gestolen. Ja, want waar onze schat is, daar is immers ook ons hart. Voordat we ons beter gaan voelen dan Salomo, ik kan u zeggen, bij ons werkt dat niet anders hoor. Als wij ons als christen laten verleiden tot een vaste relatie met een ongelovige man of vrouw, dan zet ook wij de deur van ons hart wagenwijd open voor wat deze wereld biedt. Naar wat ons kan verleiden en afleiden van God en zijn woord. En lauwheid en verval in ons geloofsleven zijn dan onvermijdelijk het gevolg. En net als bij Salomo gaat dat proces heel subtiel, heel sluipend. Je raakt bevriend met een ongelovige man of vrouw. En als die relatie hechter wordt, ja, dan word je meer en meer vertrouwd met zijn of haar ideeën, visies en dagelijkse invulling. En zonder dat je er erg in hebt, wordt je bereidheid groter om maar meer en meer van haar niet-christelijke levensstijl te accepteren. En uiteindelijk zijn we bereid om alles maar te accepteren. Want waar je mee omgaat, daardoor word je immers toch besmet. En dus gaan we in op alles wat de ander belangrijker vindt dan wij. We verwaarlozen wat noodzakelijk is voor ons geestelijk leven. Zoals de Bijbelstudie, de zondagse samenkomst, het gebed. Dingen die van vitaal belang zijn voor ons geloofsrelatie met God, maar die gaandeweg steeds meer in het gedrang komen. Je slaat de samenkomst een keer over, omdat je de avond ervoor uit bent geweest. Je kijkt liever naar je favoriete tv-programma, om in plaats van alleen naar de Bijbelstudie te gaan. Heus, dit is geen theorie, maar dit is echt de praktijk. Het gaat zo vaak. Als christenen, jong en oud, moeten we echt voor oppassen dat ongelovigen ons geestelijk leven negatief beïnvloeden. Ik zeg dus niet dat we niet met ze moeten omgaan. Integendeel. Maar het zou wel moeten zijn dat ongelovigen aan ons leven kunnen zien dat we anders zijn. Dat wij de mogelijkheid krijgen om hun leven positief te beïnvloeden. En daarom is het ook belangrijk dat we als gelovigen, jong en oud, in de eerste plaats relaties aangaan met andere christenen. Het gevolg van de zondeval van Salomo is dat de Heere God boos op hem wordt. Er staat, de Heere werd toornig op Salomo, zegt vers 9. Salomo was de Heere niet langer toegewijd, zoals zijn vader David. En zijn verdeelde hart wendde zich steeds meer van God af. De God die had geboden geen andere goden na te lopen. God noemt dat in vers 11 het niet in acht nemen van zijn verbond en verordeningen. Salomo's afgoderij krenkt God diep. En hij is daarom erg boos op de afvallige koning. Weet je wat er mij opviel? Is dat God het gedrag van Salomo toetst aan dat van zijn vader David. De koning die een man naar Gods hart werd genoemd. Alsof David niet had gezondigd. Of hij zich niet had ingelaten met polygamie. Ook David had minimaal 7 vrouwen. Onder wie Bathsheba, de moeder van Salomo. Een vrouw die hij notabene had verkregen door een van zijn trouwste vrienden te laten vermoorden, Uria. En toch zegt God dat David hem volkomen toegewijd bleef. Ja, dat het zelfs een man naar zijn hart is. Hoe kan dit? Is dat niet erg oneerlijk? Is dat niet meten met 2 maten? Ik denk, toen ik daar zo over na had gedacht, dat het verschil met Salomo is dat David niet bleef liggen in zijn zonde. David beleed God oprecht zijn zonde van overspel en ontving vergeving. Hoewel de gevolgen van de zonde bleven bestaan, hè? Want het zwaard zou niet van zijn huis wijken. Weet u, maar van Salomo lezen we nergens over berouw of bekering van zijn zonde. En als we dat nu weer toepassen op onszelf. Hoe is het met ons gesteld? Hoeveel hebben wij van de Heere ontvangen? De Efezebrief spreekt van alle geestelijke zegen. Ja, je zou kunnen zeggen, we hebben zelfs meer ontvangen dan Salomo toen wij tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen. Want Jezus zei immers van zichzelf, meer dan Salomo is hier. Onze Heer Jezus overtreft de roemruchte Salomo vele malen in wijsheid, in grootheid, in heerlijkheid en macht. En toch is ons hart, net als dat van Salomo, geneigd om de wereld meer lief te hebben dan onze Heer Jezus Christus. Is dat niet onze zonde? Is het daarom niet broodnodig dat onze zonden ook in het licht van God en zijn woord worden gebracht? Dat houdt in dat we onze zonden bespreekbaar willen maken bij God en indien ook nodig bij mensen. Want waar de zonde aan het licht komt, daar wordt de gifangel van het kwaad uit ons hart verwijderd. Want wie zijn zonden oprecht beleidt, mag weten dat God getrouw en rechtvaardig is om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Salomo toonde geen berouw en hij bekeerde zich niet. En dus ontvangt hij Gods oordeel over zijn zonden. Maar niet meteen en niet in de mate die hij had verdiend. Want ondanks zijn grote zonde begenadigt God het hart van Salomo, ons vierde en laatste punt. In de vers 11b tot en met 13 zegt God tegen Salomo, ik zal het koninkrijk zeker van u losscheuren en aan uw dienaar, uw zoon Rehabiam, geven. In uw dagen zal ik dat echter niet doen, omwille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. Alleen, ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren. 1 stam zal ik aan uw zoon geven, omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem dat ik verkozen heb. Dat grote koninkrijk van Salomo zal ophouden te bestaan. Maar niet tijdens zijn leven, maar als zijn zoon Rehabeam aan de macht is gekomen. En God zal in zijn genade niet het hele koninkrijk wegnemen, maar hij zal twee stammen overlaten, Juda en Benjamin. Het staat in de tekst één stam, of eigenlijk, hè, maar Juda en Benjamin worden dat gezien als één stam. God doet dit niet vanwege enige diensten van Salomo overigens. Maar hij doet dat omwille van zijn knecht David, de man naar zijn hart. En vanwege Jeruzalem, de stad die God tot zijn woonplaats had verkozen. God laat de zonde dus niet ongestraft. Hij strijkt niet met zijn hand over zijn hart. Maar in het uitstel van zijn rechtvaardig oordeel over de zonde, toont God ook zijn verkiezende genade. Nou, ook vandaag stelt God zijn oordeel over de zonde nog steeds uit. Ter wille van zijn verkiezende genade, die zichtbaar wordt in de grote zoon van David, Jezus Christus. En waarom? Omdat hij hoopt dat velen nog hun toevlucht tot hem zullen nemen. In zijn wijsheid en genade heeft God onze zonde gelegd op zijn zoon, Jezus Christus, de volmaakte man naar Gods hart. Hij onderging Gods oordeel over de zonde. Hij kreeg de doodstraf, opdat er voor iedereen die in hem gelooft geen veroordeling meer zou zijn. En daarom maakt het offer van Jezus Christus ons verantwoordelijk voor wat we doen en wat we nalaten. Is onze liefde tot hem, die voor ons de dood inging, zo groot dat we hem altijd willen gehoorzamen? Hoe snel zijn we niet geneigd om te verslappen in ons geloofsleven als het ons voor de wind gaat? En in de mate dat ons geloofsleven op een lager pitje komt te staan, ja, dan wordt onze tolerantie ook groter ten opzichte van wat niet naar Gods wil is. Niet zelden vervalt ons geloofsleven dan tot een uiterlijke vormendienst in plaats van een zaak van het hart. Is er onder ons een oprecht verlangen om te leven naar Gods woord? Weet u, chronische hartpatiënten die moeten regelmatig de hartspecialist raadplegen of een controle ondergaan om te zien of hun hart nog goed functioneert. Nou, evenzo moeten wij ons hart willen laten onderzoeken regelmatig in het licht van het gezaghebbende woord van God. En de Bijbel is de specialist voor onze geestelijke gezondheid. Gods woord laat zien of en zo ja, in welke mate wij God zijn toegewijd. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf, zegt Paulus in 2 Korinthe 13, vers 5. Als we er zeker van willen zijn dat ons hart deugt, ja, dan moeten we ons laten onderzoeken. En als ons hart niet deugt, dan moeten we ons willen laten reinigen. Want anders maakt ons dat verwerpelijk in Gods oog. Dan zijn we net als koning Salomo, ja, bezig met vormen en afgodendienst. En afgoden, ze zijn er vandaag de dag in vele soorten en maten. Afgoden zijn alle dingen die ons in beslag nemen en afhouden van onverdeelde toewijding aan God. Denk aan de afgoden van het materialisme. Of onze maatschappelijke carrière. De sport, de televisie, drank, drugs, seks. Ze zijn er in vele soorten en maten. En dat ze er zijn, dat kunnen wij niet voorkomen. Wij kunnen niet uit deze wereld weggaan. Maar wel kunnen we voorkomen dat we door hen worden verleid. En aan hen worden onderworpen. En het tegengif tegen het afgoderij is Gods woord. Door te gehoorzamen aan God en zijn heilig woord maken wij ons minder gevoelig voor wat de wereld te bieden heeft en daardoor minder kwetsbaar voor zonde. Er is een lied, en ik hoop dat we straks gaan zingen, dat zegt: als ik opzie naar uw heiligheid, mij verbaas over uw lieflijkheid, dan vervagen de dingen rondom mij. Als wij ons vullen met God en zijn woord, dan vervagen de dingen van de wereld om ons heen. Dan worden ze minder belangrijk voor ons. En dan maken we onszelf minder kwetsbaar, minder vatbaar voor zonde. Het loslaten van God en zijn woord is immers een sluipend proces. En dat begint heel eenvoudig met ingaan op wat deze wereld ons te bieden heeft. Dingen die ons verleiden tot zonde en tot het sluiten van compromissen. Maar wij moeten ons niet blind staren erop. Niet blind staren op dat wat er in deze wereld te koop is. Nee, wij moeten ons daarentegen verlustigen in de Here en in zijn kracht. Psalm 37 vers 4 zegt het zo. Schep vreugde in de Here. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Dat is het machtigste wapen dat we hebben tegen verleidingen. Tegen alle verkeerde begeerten die zomaar in ons hart kunnen opkomen. Laten wij dus niet zo dwaas zijn als koning Salomo. Maar laten we luisteren naar de wijze raad die hij, notabene, zelf geeft. In Spreuken 3 vers 5 tot en met 7. En daarmee eindig ik. Vertrouw op de Heere met heel je hart. Steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. Maar vrees de Heere. En keer je af van het kwade. Amen. Mag ik de dienst?